kinderen hier zijn een paar jaar terug getuige geweest van een ruzie tussen twee dronken mannen. En waarvan de een ander heeft doodgestoken. En op mooie zaterdagmiddag waren heel veel kinderen buiten. En dat blijft tot op de dag van vandaag een verhaal wat ze vertellen.
Benny te gast bij kinderbuurthuis Wijkie. Deze zit midden in de Rotterdamse wijk Schiebroek. Een gebeurtenis die veel impact had op de wijk. En vooral ook de kinderen. Maar het is geen incident. Kinderen zijn hier wel vaker getuigen van dealende mensen, ruzies, dreigementen en geweld.
Hoe vinden jullie het hier?
Best wel leuk.
Best wel?
Leuk.
Leuk, ja. En voelde je wel eens onveilig ook hier, of niet?
Ja, best wel. Vooral 's nachts.
Vooral 's nachts.
Ik bedoel, avonds.
Mag ik even bij komen zitten?
Ja.
Waarom dan, 's nachts?
Er lopen soms meestal wel dronken mensen en zo. En er zijn ook wel best enge busjes.
Het is een beetje spannend op straat af en toe.
Ja. En er zijn ook meestal echt rare busjes met messen en erin en zo.
Oh ja? Hoe weet je dat waarom?
Omdat mijn vriendinnen en ik zagen zo deur open. Die deur was open van die busje en toen gingen we naartoe kijken. Maar toen was er een mes en toen gingen we heel snel weg en toen gingen we naar onze ouders.
Ook Anita van Wijkie bevestigt dat er veel mensen met messen rondlopen.
Mensen met machetes gezien.
Kinderen zijn er niet alleen getuigen van geweld. Ze zijn soms zelf ook slachtoffer.
Kinderen worden gewoon geslagen, geschopt, bedreigd. De straat verhardt ook. Ik vind dat de kinderen veel harder met elkaar omgaan als een paar jaar terug.
De kids kopiëren het gedrag van wat ze de volwassenen op straat zien doen.
Ja, als je op straat bent en je bent heel zacht, dan ben je gewoon de klos. Dus je moet, om buiten te kunnen spelen, moet je eigenlijk heel hard worden. Eigenlijk alleen maar slaan, schoppen, schelden.
En dat treft vooral ook jonge meisjes. 'S Avonds lopen ze bijna nooit in een eentje over straat.
Maar ook overdag voelen de kinderen zich niet veilig. Dus zij durven bepaalde routes niet te lopen. Dus als je zegt, we zijn een vrij land, dan moet je ook overal kunnen lopen. En als dat gewoon niet kan, overdag niet en 's avonds niet, dan vind ik dat toch een beperking van je vrijheid.
In opdracht van Zorg en Welzijn, het vakblad voor sociaal werkers, is dit Het Buurthuis Bestaat Niet Meer. Een podcast gemaakt door mij, Geert Vlieger. Dit is aflevering 5 en gelijk ook de laatste van deze serie. Kinderbuurthuis Wijkie in Rotterdam.
En ik weet, heel veel dingen zijn ook ingewikkeld.
Vanwege deze onveilige situaties hebben Anita en haar collega José dit kinderbuurthuis opgericht. Een veilige haven in de buurt, bedoeld voor kinderen van 4 tot 23 jaar. Ze bieden een luisterend oor, maar willen ook dat de kinderen hier doen waar ze zelf zin in hebben.
We hebben hier iets, een vel papier hangen, schrijf je naam op en je activiteiten achter. En dan kijken wij wanneer dat ingepland kan worden. Het kan pannenkoeken bakken zijn, een taartenwedstrijd, een tafelbaltoernooi. Eigenlijk van alles wat de kinderen graag doen.
En deze activiteiten bereiden de kinderen zelf ook voor. Dat doen ze op de woensdagmiddagen bij Wijkie. Het voorbereiden gebeurt serieus. De activiteit zelf is meestal vooral gewoon heel leuk en gezellig. Zoals vanavond, waar ik als enige jongen bij hoge uitzondering even te gast ben op deze meidenavond. De gourmetavond is al jaren een hit. Zowel de jongste als de oudste leden komen hierheen. Een goed moment voor de oudste, met enige levenservaring, de jongere dames wat guidance te geven. Bijvoorbeeld over middelbare school. Want waar in de kantine moet je zitten tijdens de lunch?
Ja, dat is belangrijk hoor. Dat is belangrijk.
Hoezo? Maakt het niet uit?
Maakt zeker wel uit.
Oké, waar moet je niet zitten?
Op de grond.
Nou ja, oké.
Op de grond, daar moet je niet zitten.
Ja, want je hebt ook al van die kinderen die dan op de grond gaan zitten, ergens in een hoekje. En dat zit dan echt in de weg.
Jij zit hier en dan vind ik jou vervelend, want je zit op de grond. Ik probeer te lopen. Like, don't do that.
En wat is een goede plek?
Een goede plek om te zitten in de kantine. Ik zou zeggen een beetje... Ik zou zeggen, niet per se in het midden, want je wil niet te veel aandacht trekken aan jezelf of zo. Maar ook niet like, op de grond in een hoekje, weet je?
Of ook in een tafel ergens in een koffie.
Like, dat soort advies moet gewoon gegeven worden.
Oh, ja.
Zit niet op de grond. Trek niet trek niet te veel aandacht aan jezelf door rare dingen te zeggen of zo. Want mensen gaan je raar aankijken. Ze hebben daar echt scheid aan, hè? Oh, sorry, mag ik wel schelden?
Ja, dat neemt het wel. Oh. We wonen niet in Amerika.
Oh ja, sorry.
Ja, ik word alles uitgebliept.
Ja, oh, ja, ik moest daar gewoon even rekening mee houden. Nee.
Anita en haar collega José doen meer dan alleen het ondersteunen van activiteiten zoals deze. Zo hebben ze afgelopen winter door middel van een sponsor ervoor gezorgd dat iedereen een winterjas kreeg.
Dat is handig voor thuis, want dan hoeven ze geen dure jas meer te kopen. Die hebben de kinderen dan al, spaart weer wat uit. Maar we doen ook projecten voor de lange termijn, waarin kinderen leren, allerlei vaardigheden leren voor de toekomst.
De kinderen zijn bijvoorbeeld bezig met een boek waarin ze rolmodellen interviewen. De beste quotes komen op tegeltjes en die hangen op een wand hier achter ons. We kijken ernaar. En Anita leest er een paar hardop voor.
Wees nieuwsgierig van Stans Goudsmit, dat is de kinderombudsman van Rotterdam. Geloof in jezelf, want dat kan niemand anders voor je doen. Niets is onmogelijk. Durf ook anders te kiezen. Als je een verkeerde keuze hebt gemaakt, ga dan ook gewoon iets anders doen als je dat wil. We maken toneel. We hebben nu net afgerond een poetry stage fighting traject. Omdat kinderen dan vanuit het nep vechten. Hè, dan moet je concentreren, moet je focussen. Maar ook als je moe bent, dan wordt er een vraag gesteld, schrijf op. En vanuit wat ze opschrijven wordt een gedicht gemaakt. En daarin leer je om je emotie om te zetten in taal.
Een belangrijk focusmoment is de zomervakantie. Er zijn kinderen die niet op vakantie gaan. En thuis een hele saaie zomer dreigen te hebben. Dat willen ze bij Wijkie voorkomen.
Wij doen altijd een paar weken voor de vakantie. Voor de zomervakantie vragen we altijd, wat zouden jullie willen doen in de vakantie? Dan maken we een planning. Adventure City zit er altijd bij, klimmen. Dat vinden ze echt heel erg leuk. Maar we zijn ook wel eens naar het eiland van Brienne Noord geweest. Dat is in Rotterdam-Zuid. En toen vroeg iemand, in welk land zijn wij nu? Ja, terwijl het, omdat het een heel andere sfeer was. Iedereen was lekker in de natuur bezig, in de natuur schilderen. En gewoon op avontuur gaan op het eiland. Dat was al heel spannend. Dus ze konden niet geloven dat dat ook in Rotterdam is. Dus zo beperkt zijn ze eigenlijk in waar ze heen gaan.
Ja, want onder die opmerking geldt natuurlijk ook dat ze nooit verder komen dan de eigen wijk. Ja.
Dus een deel van de kinderen is dan eigenlijk de hele zomer thuis. Nou doen we altijd wel heel veel leuke dingen. En sommige kinderen die dan terugkomen van vakantie, die zijn dan best jaloers. Als zij ook een verhaal te vertellen hebben op school, van ja, maar ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Dan kunnen zij ook meepraten op school als gevraagd wordt, wat heb je in de zomervakantie gedaan? Want sommige kinderen zeggen dan maar niks, want dan hebben ze eigenlijk niet zoveel gedaan. Maar onze kinderen kunnen altijd, hebben altijd een verhaal van de vakantie.
Je zou bijna vergeten dat Anita en José dit werk vrijwillig doen.
Ja, dit doen wij zonder betaling. Nou, ik werk gewoon 32 uur hiernaast en dan ongeveer hetzelfde aan dit.
32 uur per week?
Ja, werk ik voor ergens anders. Voor de huur. En, ik moet ook eten. En dan ongeveer zo'n 28 tot 30 uur ook hier. Dus niet alleen de activiteiten die we doen, maar ook de fondsen aanvragen en zo. Daar gaat natuurlijk best tijd in zitten, de boekhouding bijhouden. Dus naast een aantal activiteiten zijn er natuurlijk ook gewoon heel veel dingen die je ook moet doen om een stichting draaien te houden.
Ik vraag Anita naar het ontstaan van Wijkie. Het blijkt geen vanzelfsprekendheid dat het überhaupt bestaat.
Nou, mijn collega heeft de kinderen een belofte gedaan. Mijn baan hier houdt op bij een andere welzijnsorganisatie. Ik heb mijn aanbesteding al, maar dat gedoe. Maar ik blijf in deze wijk. Zolang jullie mij willen zien, ik zit op het bankje bij de Lidl. En er kwamen steeds meer kinderen haar opzoeken.
Dus voor zekerheid was het een voorziening à la dit betaald door
subsidie.
Ja, precies, nee. Subsidies. Dat moest sluiten.
Ja.
En toen zei diegene die daar
mijn collega, ik ga niet weg. Ik heb mijn hart gegeven aan de kinderen. En toen werd het heel druk. Toen zei ik, dan kom ik op woensdag helpen. Toen zei ik, dan gaan we gewoon samen.
Na een tijdje werd het bankje ingeruild voor tijdelijke locaties. En uiteindelijk kwamen ze in dit pand terecht, waar ze voorlopig kunnen blijven. Maar ook al hebben ze het pand en doen ze het vrijwillig, dus zijn de kosten laag, er is nog steeds geld nodig om activiteiten te kunnen organiseren.
Wij vragen ook geen subsidie aan bij de gemeente. Mensen zeggen, dus krijgen jullie geen subsidie van de gemeente? We krijgen wel projectsubsidies van de gemeente, maar niet structurele subsidie. Wij zorgen altijd met fondsen of verhuringen dat we eruit komen. En dat is nu in ons voordeel. Want, omdat er nu bezuinigingen aankomen. En dan ben je de klos, want dan verlies je gewoon je subsidie.
En net zoals ik ook bij de Geus hoorde, wil ook Wijkie geen structurele subsidies van de gemeente ontvangen. Alles zijn ze afhankelijk en dat willen ze niet. Want de verwachting is dat in 2026 een hoop structurele subsidies gaan wegvallen. Het gevreesde ravijnjaar.
Maar waarom vallen dat soort subsidies weg? Iedereen begrijpt toch wat de waarde is van zo'n plek?
Jawel, maar als je moet bezuinigen, dan moet je op alles bezuinigen. Kijk, landelijk wordt er bezuinigd. Dat betekent dat gemeentes ook minder krijgen vanuit het gemeentefonds. En dat betekent dat ze dat door moeten zetten naar allerlei partijen in de stad. Of je doet kaasschaven, iedereen moet dat inleveren. Of je doet hele grote partijen heel veel laten inleveren. Maar ergens moet het vandaan komen.
Als ik het met jou over heb, dan lijkt het wel te begrijpen. Die overheid.
Ja, maar ik zit al heel lang in het welzijnswerk en ik werk nu zelf voor een gemeente. Niet voor deze gemeente, maar wel voor een andere gemeente.
Oh, ja.
En daar gaat het ook over wat moet er straks, wat valt er weg. Want landelijk krijg je wel minder subsidies. Er zijn subsidies die tot en met 2026 zijn. Ja, die houden op gewoon. En dan?
Dat noemen ze het ravijnjaar.
Ja, het ravijnjaar 2026 is het ravijn. Dus je moet nu al maatregelen treffen om dat straks te kunnen regelen. Kijk, wij zijn natuurlijk zelf hbo-geschoolde welzijnswerkers. Dus wij zijn wel vrijwillig, maar we hebben wel dit vak geleerd.
Ja.
Dus daar, dat is een voordeel. Maar ik doe ook al 35 jaar fondsenwerving. Kijk, dat neem je dan mee. Dus dat is de mazzel, dat we dat allebei kunnen. Dus zijn we alle twee goed bezig om te zorgen dat dit blijft bestaan. En ja, we hebben de drive om dat te doen. En wij zijn gewend om altijd te knokken voor ons geld. Dus nu is er wel een crowdfundingactie geweest. Dus we kunnen nu de kachel laten maken. Dat is ook fijn, hè, dat je dat gewoon kan doen.
Jullie kunnen nu de kachel laten maken?
Ja.
Want die is stuk.
Ja, hij doet het nu wel, maar hij doet het niet heel goed. En hij valt steeds uit. Dus nu kunnen we de kachel laten maken. Juist omdat we een crowdfundingactie hebben gekregen.
Het voelt wrang dat Anita en de kinderen hier de afgelopen winter soms letterlijk in de kou zaten. Dat ontroert me zelfs een beetje. Ik besef me, na het bezoeken van al deze buurthuizen, dat wijken hier ook een beetje symbool staat voor hoe er wordt gekeken naar de buurthuizen in Nederland. Het gaat over afstoten van gebouwen, verlagen van kosten, beleid, meetbaarheid, dat soort dingen. En dan zijn de buurthuizen, waar zo weinig cijfers over bekend zijn en waarvan de meerwaarde lastig in cijfers uit te drukken, waarschijnlijk als eerste aan de beurt bij de bezuinigingen.
Ja, kijk, wij zijn niet afhankelijk van subsidies. En dat betekent wel dat je heel veel werkt. Maar betekent ook dat je nu niet denkt van, oh, hoe moet dat nou in januari 2025, krijg ik geen subsidie meer. En dan moeten we tegen de kinderen zeggen, sorry kinderen, maar jullie hebben niks meer. En we hebben de kinderen een belofte gedaan. Zolang jullie ons willen, zijn wij hier.
Gelukkig bestaan er mensen zoals Anita, die zelfs met een kapotte kachel gewoon door blijft gaan.
Wat drijft je?
Nou, wij zeggen altijd, wij worden betaald in knuffels en die zijn onbetaalbaar. Dus, maar wat je drijft is natuurlijk gewoon dat je ook terug hoort van zeker mijn collega. Waarin de jongere zijn vrouw kwam voorstellen. Kwam langs van, kent u mij nog? En toen zei hij, was eigenlijk mijn opvoeder. En een andere jongere die zegt, zonder u was ik in de criminaliteit terechtgekomen. Ik heb vorige week nog iemand gesproken die zei, oh wow, ik wou dat ik dit had gehad in mijn jeugd. Jongeren die hier voorbij rijden, ja, wijk hier was top. Die zelf hier ook, toen was het 5 dagen per week open, hier ook kwamen. Maar dat krijg je dan wel terug. Hè. Welzijnswerk is altijd heel moeilijk. Dat hoor je pas later terug wat voor impact het heeft op de levens van mensen. Is dat ze daardoor een ander leven hebben kunnen kiezen.
Ja.
Is door begeleid te worden in je jeugd. En een veilige plek te hebben. Zodat ze later heel veel dingen hebben geleerd en niet meer hier in deze wijk terechtkomen. Dat ze een beroep uitoefenen, want wij accepteren niet dat je zomaar van school afgaat. Je mag natuurlijk een foute keuze maken en iets anders kiezen, maar je kiest wel iets anders. Kunnen we mee helpen, maar je gaat niet van school af zonder diploma.
Het klinkt alsof jij de moeder bent.
Nee, we zijn niet de moeders.
Want moederrol. Dat,
ja, misschien wel, maar ook oma. Maar ook de strenge ouder, want we hebben ook wel regels. Wij werken altijd met een doel. En ons doel is uiteindelijk dat deze kinderen niet meer schulden overerven en geen uitkering overerven, maar lekker aan de slag gaan. Plek in de wereld kunnen opeisen.
Inmiddels zijn er 10 kometstellen die hier staan roodgloeiend. Van kou is hier vandaag in ieder geval geen sprake. Tijd voor mij om het aan de dames over te laten. Ik ga er vandoor.
Okay, doei. Dankjewel. Doeg.
En terwijl ik wegloop, denk ik terug aan de 5 buurthuizen die ik voor deze serie heb bezocht. Ik heb mensen zoals Anita gezien. Professionals die daar vroeger misschien betaald voor kregen, maar nu niet meer. Bilal, uit aflevering 3, wordt dan weer wel betaald, maar stuurt in zijn eentje 200 vrijwilligers aan. Toen ik hem daarna vroeg, zei hij dat niet hij, maar die 200 vrijwilligers het werk verzetten. Het enige wat hij deed was elke persoon in hun kracht zetten. Dat door ze verantwoordelijkheden en vertrouwen te geven. Mensen eigenaar te maken van het buurthuis. Ja, en dat is denk ik ook het belangrijkste dat ik heb geleerd tijdens het maken van deze serie. Het gaat om de mensen achter de schermen. Betaalde of vrijwillige professionals die talent hebben om mensen in hun kracht te zetten. Maar het gaat ook om mensen die de kans grijpen om iets te betekenen voor hun buurt. Groot of klein. Of het nou gaat om vrijwilligers die helpen bij het inrichten van een maandelijkse kledingweggeefwinkel. Of dat het gaat om vrijwilligers die wekelijks de straat op gaan om jongeren te vragen waar ze tegenaan lopen. Het enige wat al deze mensen met hart voor de mens, hart voor de buurt nodig hebben, is een plek van waaruit ze dat kunnen doen. Dat hoeft helemaal geen modern pand te zijn met alle voorzieningen. Nee, deze mensen kunnen veel met weinig. Al zou het natuurlijk wel fijn zijn als er verwarming is. De buurthuizen, buurtkamers, huizen van de wijk, ga zo maar door. Ze zijn een spil in de wijk, voor letterlijk iedereen. Ook voor jou. Want waar we het volgens mij allemaal over eens zijn, is dat we in Nederland soms iets te individualistisch leven. Te veel in onze eigen bubbel. Stap je het buurthuis in, dan stap je uit die bubbel. Er is er vast één bij jou in de buurt. Nou, en mocht het tegenvallen, dan heb je in ieder geval een goedkoop bakkie koffie gedaan. Deze podcast is gemaakt door mij, Geert Vlieger, in opdracht van de vaktitel Zorg en Welzijn. Onderdeel van BSL Media & Learning. Naast de montage en mixage verzorgde ik ook de muziek voor deze serie. De research deed ik met Helene Bastiaanse. Helene voerde ook samen met Jacqueline van Niekerk de eindredactie uit. Mandy Huisson, Jeroen Wapenaar en Edward Doelman luisterden mee en gaven advies. Ik wil graag ook Thijs van Milo van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners danken. Zijn informatie was zeer waardevol. En natuurlijk wil ik ook iedereen bedanken die ik heb mogen interviewen. En al die buurthuizen die voor mij de deur hadden openstaan. En ook jij, bedankt voor het luisteren.